is nu als voorbereiding om tot het kerstfeest, het kerstevangelie, uit Lucas 2, namelijk de verzen 1 tot 15. Lucas 2, vers 1 tot 15. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Maar het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van Caesar Augustus, dat de gehele bewoonde wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Quirinius over Syrië stadhouder was. En zij gingen alle om beschreven te worden, liegelijk naar zijn eigen stad. Maar Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het vaderland van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Maar er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die het gehele volk wezen zal, dat u heden geboren is, de redder, welke is de gezalfde des Heren in de stad Davids. En het geschiedde: en dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er, tezamen met de engel, een menigte van een leger des hemels, prijzende de Heere God en zeggende: heerlijkheid bij de hoogsten voor de goddelijke wereld en op aarde vrede en onder de mensen, te midden van de mensen, welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat wij tezamen mogen komen in dit stille avonduur. En dat wij bidden u daarom dat wij voorbereid mogen worden op het vieren van de geboorte van uw Zoon in deze wereld. Heere, wij bidden u Wilt gij uw Heilige Geest ons schenken, opdat het woord klank mogen krijgen door die geest? Wil onszelf in het diepst van ons bestaan daarmee verbinden en geef dat het ook mogen doorwerken en doorstralen in alle gebieden van ons bestaan en ook in dat deel waar wij in het bijzonder voor verantwoordelijk gesteld worden door u. O Heere, wij vragen u dit uit onze nood. Want wij vergeten zo vaak in onze wanhoop, we beleiden het voor uw aangezicht. Onze hoge opdracht, omdat we vanuit onszelf geen hoop hebben om iets daarvan te kunnen volbrengen. O Heere, geef dat wij mogen zien op het kind dat geboren is. En geef dat u van daaruit de macht mogen krijgen om iets te verwerkelijken van wat hij in ons wil doen. Heren, wij bidden u voor alle nood van de wereld, van de schepping, ook van enkelingen, van mensen, van dieren. O Heere, wij denken daar nu ook aan, in deze ogenblikken, waar de kerstmaaltijden bereid worden en men zo omgaat in een roekeloosheid, in een verschrikking met het dier. O Heere, ontferm u over uw schepping. Heere, en leer ons fijner te verstaan de opgave die wij ook in onze medemensen hebben. En geef dat er iets van ons mocht uitgaan. Het ook uw schepping verder iets van de straling mogen zien van die in het kerstgebeuren is geschonken. En wil ons ook zo vertroosten in onszelf dat wij gezond mogen zijn naar lichaam, ziel en geest, en dat we niet verward mogen zijn en dat u ons geen fantasieën scheppen als surrogaten van uw heil. O Heere, wil zo met ons zijn. We denken bijzonder aan de mensen die in die nood zijn van de ziekte. O Heere, wil gij bevrijden, wilt gij genezen. En bidden u ook voor alle die wanhopig zijn, voor alle die het niet zien en vooral voor alle mensen die afgesloten zijn naar de hemelse gewesten toe, waar onze hele samenleving steeds meer in gevangen zit, in die afsluiting. O Heere, geef dat er iets ontstoken wordt en we bidden u ook voor het nieuwe jaar. Wil ons daarom die kracht te geven. Ontferm u over de wereld. O Heere, geef toch dat uw waarachtige vrede, uw shalom, mogen komen en er zijn. O Heere, wil leven sparen. O God, wil ons ook in het komende jaar sparen en bewaren, zegenen en wil ons ook tot zegen stellen. Heere, wees zo met ons en geef ons goede feestdagen en ook een gezegende jaarwisseling en een gezegend toekomend jaar waarin wij uw kracht, ook de kracht van het dagelijks leven, mogen ontvangen. Heere, wij vragen u ontferming over ons. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze, vernieuw ons leven. Wij vragen u dat, Heer God, om zijn naams wil, om uw naams wil. Hemelse Vader, amen. Zingen wij nu gezang 15. Thank you. tekst vanavond is het 14e vers van Lucas 2. Lucas 2, vers 14. Maar we al dus lezen. En ik probeer het zo letterlijk mogelijk te vertalen. Heerlijkheid te midden van de hoogsten voor de goddelijke wereld. En op aarde vrede te midden van de mensen welbehagen. Gemeente des Heren, de tekst is zo bekend als de engelenzang. En alle mogelijke variaties is die tekst door de eeuwen heen weergegeven. En het is zeker de moeite waard dat dit is gebeurd. Want de evangelist zegt ons duidelijk dat in die tekst staat wat de hemel te zeggen heeft over de Heer Jezus en over de komst van de Heer Jezus in deze wereld, in het vlees. Het is de hoogste verklaring daarvan. We vragen ons af, aan wie wordt die gegeven? Wie worden van die gehele mensheid uitverkoren om dit het eerst te horen en om uit te gaan om de waarheid van het woord dat gesproken is te zien? Het zijn die herders. Er hielden zich herders op in de velden, ze hielden de nachtwacht over hun kudde. En we hebben daar eerder van gesproken. De herders zijn het oorspronkelijke Israël. Israël was oorspronkelijk een herdersvolk. De aartsvaders waren herders. Later werd er soms wel min op neergezien. Zoals bij een voortgaande ontwikkeling men soms de traditie verwaarloost en daar een andere voor in de plaats stelt. Maar de diepste wortelen van Israël liggen in het herder zijn. En deze mensen hebben dat oorspronkelijk bestaan vastgehouden. Ze hebben de traditie geëerbiedigd, maar ze zijn juist daardoor opengebleven voor de sprake des hemels. En zo zijn ze daar in die velden, en wij hoeven niet, we kunnen nu niet al die teksten gaan behandelen, maar het is zo dat daar in die nacht, en het woord nacht is natuurlijk ook niet toevallig wat hier gesproken wordt, het is de diepste wereldnacht, waarin de duisternis van de machten deze wereld zijn losgebroken en het antirijk, het Romeinse Rijk, gaat overheersen. En de wereldheiland in Caesar Augustus schijnt te zijn gekomen. In de verborgenheid heeft het heil plaats. In die donkere nacht wordt het zwerk gescheurd en staat er een engel des Heren. Staat geen lidwoord bij, het is waarschijnlijk wel de engel des Heren. En dan spreken we maar gewoon van een engel. Wij mensen houden zo weinig rekening met de engelen. Vele mensen is het geen werkelijkheid meer voor. Ze spreken nog wel van God. En het is natuurlijk het belangrijkste waar ze zich op richten. Maar dat de schepping vol is van wezens die God dienen en die zijn wil doen en die verbinding brengen met de hemel. Dat is iets wat het belangrijkste is, waarop wij tot de huidige dag op leven. De meeste mensen zijn er niet aan toe, worden ook niet waardig gekeurd om dat zelfs te vermoeden. Maar deze herders die zich daarop altijd hebben ingesteld, doordat ze het verleden bewaarden en de toekomst der profetieën verwachten, aan hen wordt het gegeven. De engel verschijnt en geeft de grote verkondiging: heden is geboren de redder, de gezalfde des Heeren in de stad David. Dwellers verkondigen het teken ook van in kindeke in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Kind, broze, kleine, pasgeborene van de verborgenheid, de doeken, bescherming en omgeving. Ook de camouflage en in de bak van de dieren, buiten de openbaarheid in de stal en niet in de herberg. Daarover hebben we vaak gesproken, over al deze dingen. En dan, als die engel gesproken heeft, om te bevestigen nog wat meer besproken is. Ze zijn geschokt, die engel heeft de heerlijkheid uitgestraald, de heerlijkheid des Heren. Dat is iets van de hemel. En daarom vrezen ze met grote vrezen. Die vrees wordt weggenomen door de heerlijke verkondiging. En dan, als bevestiging van dat alles, komen daar die hemelse legerscharen van engelen, die spreken, maar ze prijzen in de eerste plaats als het wonder van de muziek. Daar hebben we ook al eerder over gesproken, dat dat uitgesproken wordt en gezongen, want zingen, daar is het woord en de muziek één, en daar wordt het hoogste, kan daar geopenbaard worden. En dan gaat het om de inhoud daarvan. En we hebben de grote moeilijkheid dat door de eeuwen heen die woorden zijn uitgezongen, zijn gespeld, zijn weergegeven, en dat men er moeite mee heeft gehad. Dat blijkt wel in de handschriften die overgeleverd zijn, dat er zelfs van de Griekse tekst verschillende lezingen zijn. U vindt dat wel heel duidelijk als u de Statenvertaling vergelijkt en de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. En het is maar een enkel onderdeel waarin gesproken werd van in de mensen een welbehagen of de mensen des welbehagens. Het scheelt maar één letter in het Grieks. Maar er zijn verschillende handschriften. Dit betekent dat men er moeite mee heeft gehad. Men heeft het ook weergegeven, vertaald, en men heeft er elkander mee gesticht. En dan vrees je wel eens, als er zoveel zegen van uitgegaan is, om eraan te tornen. Maar ja, we hebben nou eenmaal die zonderlinge opdracht als dienaren des woords in de reformatorische kerken, dat we dienaren des woords moeten zijn en toch altijd weer ook in de reformatie moeten reformeren vanuit het woord God zelf. Dat is goed reformatorisch. En we mogen niet vanwege de stichting en de dank die we daaruit hebben erbij blijven staan. We moeten het ook niet weggooien. En we moeten niet degene die het zo hebben gehoord bespotten of minder achten, want misschien hebben ze meer geestelijke gloed uit ontvangen dan velen die het letterlijk nu spellen. Maar het mag toch zo niet zijn dat wij het bedekt moeten houden. In alle eenvoud moeten we het nu volgen en proberen te verstaan. En dan volg ik het woord dus, wat er staat, letterlijk op de voet. In de eerste plaats is er gesproken van heerlijkheid. Het woord wat hier staat is niet zozeer ere, zo kun je het ook weergeven, maar ere en heerlijkheid is in de Bijbel hetzelfde. Heerlijkheid, maar in het voorafgaande is van heerlijkheid gesproken. Heerlijkheid is een uitstraling van licht uit de hemel. Dat is eigenlijk alles wat waarachtig heerlijkheid is, ook op aarde. Heerlijkheid is niet wat wij van elkander maken. En de verering die wij elkander toebrengen of de achting. Het is niet wat toegevoegd wordt, heerlijkheid, maar het is wat uitstraalt. En dat is zo verschrikkelijk dat de eer, de moderne eer van mensen, bijna altijd een toegevoegde eer is, van buiten, door de velen. die iemand vereren. Maar dat is geen eer in Bijbelse zin. Dat is geen heerlijkheid. Heerlijkheid is wat naar buiten straalt. Wat van degene die de heerlijkheid draagt uitgaat. En niet wat hem toegevoegd wordt. Die engel, die straalt de heerlijkheid uit. Welke heerlijkheid? Een heerlijkheid van de hemel. En dat is nu het merkwaardige. Er zijn in de schepping verschillende sferen. En dat is een groot probleem, want de sfeer van de hemel is zo heerlijk dat wij die op aarde wonen dat eigenlijk helemaal niet kunnen verdragen. Vandaar ook de reactie. Ze vreesden met grote vrezen, want je vreest, dat is waar je uit je lood geslagen wordt. Bij de vaste zekerheden waar je aan gewend bent, stuk geslagen worden. En dat is wel eens goed, want de gewoonte, en dat is een uitermate groot gevaar, de gewoonte smoort het geweten, heeft Voltaire gezegd. En dat is een verschrikkelijk woord als een mens een paar maal, 3, 4, 5 keer iets heeft gedaan wat hij eerst al erg heeft gevonden. Dan wendt hij eraan. Gewoonte is allergevaarlijkst. En uit die gewoonte kun je geslagen worden, doordat je ziet dat het wereldje waarin je ophoudt niet het enige is. En de moderne mens die probeert te suggereren dat het wereldje waarin wij leven het enige is. En daarom zit hij zo hopeloos opgesloten. Het is een beweging van de moderne mens dat hij alles weer wil herleiden tot het wereldje, ook wat er ver bovenuit gaat. Dat vind je tegenwoordig in allerlei kunstopvattingen van verheven werken. Die moeten dicht bij de mensen gebracht worden. Ja, het grootste deel gaat er dan ook mee verloren. Ondanks de piëteit. Maar dat gebeurt in de kerk ook. Het moet dicht bij de mensen gebracht worden. Ja, dan blijft er bijna niets meer over. Maar even zie je hier dat de hemel anders oordeelt. Die herders worden niet gelaten in hun eigen vroomheid, hoe vroom die ook was. Even moeten ze zien dat er boven die menselijke vroomheid iets uitgaat, wat veel en veel meer is. Dat is namelijk die glans, die heerlijkheid van de hemel, die daar straalt en even voelen ze, oh, je kunt het net zo zien zoals het zonlicht even, maar het verbrandt je oog. Ze vrezen, je kunt het net even zien, dit licht, en dan vrezen ze met grote vrezen. Maar het is ook zo dat de engel ze de weg wijst om van de angst te komen in de vrezen des Heren. Want de redder is gezonden en die redder wordt verkondigd in heerlijkheid. Maar het is niet een dodelijke heerlijkheid. Maar wel wekt het de eerbied dat er meer is dan wat wij kennen in onze eigen wereld. En dan heeft die engel gesproken. En dan is het eerste wat de engelen, die legerscharen, want het zijn legerscharen, machten zijn er dus, waar de wereld van vervuld is, de hele schepping, en dat is een heel andere kosmos dan de moderne wetenschap ziet, die ziet er een afschaduwing van, of een vertekening, of een projectie, hoe je wilt, maar de schepping is vervuld van deze wezens. En nu gaat het erom de verkondiging van wie dat kind is wat daar in die kribbe ligt. En dan zeggen die engelen dit: heerlijkheid. Die heerlijkheid waarvan die herders iets hebben gezien. Die heerlijkheid, waar is die van? Waar straalt die van uit? Die heerlijkheid, die is, staat er, onder de hoogsten. En dan gaat het hier niet om, zoals hem het dikwijls heeft weergegeven, in de hoogste hemelen, want het hemelen staat er ook helemaal niet bij. Er staat te midden van de hoogsten, dat zijn de hoogste engelenwezens. Daar, te midden van die hoogste engelenwezens, bevindt zich die heerlijkheid, waar die herders nu iets van hebben mogen schouwen, waar ze bijna van omgebracht zijn. Als niet de bescherming, de liefde Gods, het voor ze had getemperd. Maar die heerlijkheid hebben ze gezien, die is onweersprekelijk. Er is meer dan wat wij in deze wereld kennen. Die heerlijkheid, waar is die dan vandaan? Die is te midden van de hoogste engelen. En die is, daar staat erbij, een woordje, er staat niet aan God, maar er staat een woord, God zonder lidwoord, en dat betekent eigenlijk de goddelijke wereld, de engelenwereld. Dus het is de heerlijkheid te midden van de hoogste, die bestemd is voor alle hemelen, voor de gehele hemelse wereld, voor de goddelijke wereld, voor de engelenwereld. Dan heb ik iets over dat eerste deel gezegd, maar nu moeten we het hele verband zien. Ik heb immers gezegd dat de engelen zingen hier uit wie dat kindje is, wat daar ligt in de kribbe, dat we dat goed weten. En wordt er in die engelenzang iets gezegd, in drie sferen waarin dat kind zich openbaart. Wie is dat kind? Dat kind is de Zoon Gods. Dat is de eeuwige wijsheid Gods, waar we ook in die prachtige gezang van gezongen hebben. Gezang 15. Het is de eeuwige Torah, de eeuwige wijsheid, door middel van waarvan God de Heere alle dingen geschapen heeft. Dat is het. En dat kind, die goddelijke wijsheid, openbaart zich op drie wijzen, in drie sferen. Als heerlijkheid, in de tweede plaats als vrede, en in de derde plaats als welbehagen. Dat zijn de drie openbaringswijzen van de eeuwige Zoon Gods. In de hemel, op de aarde en te midden van de mensen. En daar moet ook vervallen die tekst, want er is in het Hebreeuws een paralelie, een gedachterijn. En dat betekent dat een woord herhaald wordt, daar hebben we eerder over gesproken, in een synonieme betekenis of in een tegenstelling, zoals hier, hemel, aarde, goddelijke wereld, mensenwereld, en dan verder die heerlijkheid en die vrede en het welbehagen. Dan kan het niet van het welbehagen zijn, maar dan moet het ook welbehagen zijn. Anders klopt de Hebreeuwse dichtrijm niet. Dus dat is ook een grammaticale uitleg waarom het zo moet zijn. Maar ik heb dus gezegd, er wordt dus gezegd, dat de Heer Jezus, het woord Gods, de Torah, de eeuwige wijsheid, in die drie gebieden zich openbaart op verschillende wijzen. En die moeten we nu nagaan. Maar is dan niet wat hier gesproken wordt onder de hoogste die heerlijkheid? Want hij is dus te midden van de hoogste van de engelen, is hij de heerlijkheid. Dus die worden verlicht in de hemelen, de hoogste engelen zelfs, door zijn heerlijkheid, door zijn glans. En nu is de vraag, komt hij dan nog ergens anders vandaan? Ja, want de Heere God, die bewoont het ontoegankelijk licht. En dat is ook boven de hemel van de hoogste engelen. Dat ontoegankelijk licht, dat is letterlijk ontoegankelijk. Dat is zelfs voor de engelen donkerheid. Als het licht te hoog is, dan is het donkerheid geworden, als je het niet kan verdragen. Zelfs de hoogste engelen, dan is het donkerheid. De psalmen spreken daarvan. Ook de duisternis is bij uw licht. Dergelijke geheimzinnige zinspelingen zijn daarop. Daar hebben we ook over gesproken, over deze dingen. Ik herhaal dus bepaalde dingen. Nu, Jezus is het woord, eeuwige woord. Hij is voor alle eeuwen, voor de schepping, bij de Vader in het ontoegankelijk licht. En dan daalt hij af, dan is onder de hoogste engelen zijn, is al een afdaling voor de Heer Jezus. Een begin van zijn nederdalen, dat is de eerste gang naar de kribbe van Bethlehem. En het gaat straks nog dieper, want hij daalt neder in het dodenrijk, hij vaart neder in de hel, om op te stijgen weer in de hoogste hemelen tot het ontoegankelijk licht. Het gaat om die grote beweging die hier door de engelen wordt geschonken en wordt geuit en wordt gezongen. Eerst daalt de eeuwige zoon af onder de hoogste engelen. Hij is te midden van hen. En er is die heerlijkheid. Die heerlijkheid is zo ontzaglijk, dat als er iets van op de aarde doordringt, dan is er geen mens die het kan verdragen. En de herders, die zo vroom zijn, die vrezen met grote vrezen. Dat is in de hemelen. Maar dan gaat het verder. Daar blijft hij niet. Hij daalt af, en dan volgt er een woordje en. Hij daalt af naar de aarde. Dan staat er op aarde vrede. En eigenlijk dat woordje op, in, dat betekent eigenlijk machtig over. Machtig over. Dan zeggen ze, vrede op aarde, kun je dat nou zien? In de eerste plaats gaat het hier dan om wat vrede, shalom is. Dat is niet pax. Dat is niet hetzelfde met pacifisme van spreekt, want dat is van het Latijnse pax. De vrede van het Romeinse Rijk, de pax Romana. Maar het gaat hier om de shalom, dat is de gave verbinding tussen God en schepsel en tussen de schepsel onderling. De vrede is de toestand gebracht in de harmonie van het scheppingswoord, waardoor alle dingen samengehouden worden, waar alle dingen hun bestemming gaan naderen. En waar de donkerheid en de dood uitgedreven gaat worden. Dat is die wondere harmonie, die wondere ordening van alle dingen. Die niet, die de gelijkheid van alle dingen brengt het niets. In het niets, in de vernietiging is alles gelijk. Er is een onderscheid. Ieder schepsel, zelfs ieder blad van een boom is anders. Maar dat zou een strijd van alle tegen alle kunnen geven. Maar in die hogere harmonie van de vrede, van de shalom, worden al die verschillen, die worden gehandhaafd, maar in een hoge eenheid, in een prachtige harmonie, zoals in muziek kan klinken, opgeheven. Alle dissonanten worden tot consonanten, om het aan mij in zo'n beeld te geven. En het toppunt daarvan wordt gegeven in die harmonie van die shalom. En er staat er, die is machtig over de aarde, dus die werkt in, die is daar, die is in hem gekomen. En die is nog niet klaar, dat merk je wel. Maar die is aanwezig, die heerst, en die gaat steeds meer, gaat die doorwerken. Dat is het hoopvolle van die vrede op aarde, heersend over, machtig is dat. Over de aarde, wat hoopvol is dat. De aarde die zo bedreigd wordt op het ogenblik. We zijn er zo zorgelijk over. U weet wat er gezegd wordt. Club van Rome nu weer. Het is niet 5 voor 12, maar 5 over 12. De aarde wordt aangetast. De aarde is ook een levend lichaam. We zijn bezig met onze moeder te vermoorden. Moedermoord is het ergste wat er is. We zijn bezig, die vermoorden, maar het heerst daarover. En daar kunnen we ons heil bij zoeken. En ons daarvoor openstellen. En als wij daar dienstbaar voor mochten worden, dan is er nooit een hopeloze situatie. Als we ons daarop mochten richten. Want dan gaan we anders denken, gaan we anders leven, gaan we anders handelen. Krijgen we ook heel andere eisen. En dan is het laatste. Maar de Heer Jezus zegt in openbaart, hij openbaart zich, het is als vrede. Hij geeft niet de vrede, maar is het Hij is die harmonie. Hij is die wijsheid Gods. En het derde verschijnt hij als eudokia. Dat wil zeggen als welbehagen. Er is niet een welbehagen in ons. God heeft zomaar geen welbehagen aan ons. Op den duur, ja, maar niet zomaar. En er zijn mensen van goede willen, zoals hem het vertaald heeft. Staat er niet. Er staat welbehagen. En wat is nou het welbehagen onder de mens? Het begin, het is te midden van de mens. En dat betekent, de Heer Jezus, eeuwige Zoon Gods, is als mens geboren uit de maagd Maria. En is dus onder de mensen. God heeft eerst een volk gesteld door het wonder van Isaaks geboorte, zijn oogappel. En Israël heeft die grote verantwoording gehad door precies de wil van God te willen doen, hoe moeilijk het ook was. Waarom? Dat er nog een welbehagen onder de mensen was. Zodat God de hele mensheid, alle volkeren wilde sparen ter wille van Israël. Maar de opgave was zo groot dat zelfs de rechtvaardigen van Israël met de rug tegen de muur stonden om het heil open te houden, om Gods oogappel te blijven. Toen heeft God zijn enige geboren zoon gegeven. Die is zijn welbehagen voor alle eeuwen. Hij is niet zomaar geboren, maar in Israël te midden van zijn oogappel. En door die geboorte van Jezus is Israël de oogappel des Heren gebleven en zijn welbehagen. Zo is hij met de koning en zijn volk te midden van, onder de mensen. En dat is de reden, broeders en zusters, waarom de aarde, waarom de wereld nog niet vergaan is. Omdat het welbehagen van hem, van de Zoon Gods, onder de mens is. In zijn volk, die geheimenissen worden hier uitgezongen. Broeders en zusters, het is alleen maar de bedoeling, een voorbereiding voor het kerstfeest. Het moet allemaal uitgewerkt worden, op de feesten zelf. Maar dit kunnen we zeggen, dat dit het grote is, dat in die drie woorden, de eeuwige Zoon Gods, vanuit het ontoegankelijke licht in alle sferen van de schepping zich openbaard heeft. Te midden van de hoogste engelen, als heerlijkheid, en die heerlijkheid van de hemel is nog slechts een afstraling van die, van het ontoegankelijk licht, dat zelfs in de hemel niet verdragen kan worden. En dan is het geopenbaard op aarde, in die wonderharmonie, die daar machtig boven de aarde is, die ook, de Heer Jezus, in de hemel tussen de engelen, is het woord Gods, is de wijsheid Gods, is de Zoon, de heerlijkheid. Op de aarde is hij de vrede, de harmonie, de shalom, machtig over de aarde heen, doortrekt de aarde. En tenslotte is het zo dat hij te midden van de mensen, in het volk Israël, het welbehagen des Heer is. Waardoor de wereld, de schepping gespaard wordt en gered. O broeders en zusters, dan krijgen we na die engelenzang, als we dat beseffen, een moed en een kracht, ook een verantwoordelijkheid. En ik hoop dat wij zo dit kerstfeest mogen vieren. Vele maal. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gij in de hemel als ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood. Vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 6 januari om 5 uur weer in de Hillegondakerk hier in Hilgersberg. 6 januari, 5 uur in de Hillegondakerk. Ontvang nu de zegen der Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.